Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke. De heer Peter Verloop verblijft nog in het EMC en wacht op uitslagen. Mevrouw Esther Meerkerk-Blok is goed door de operatie heen gekomen en mocht weer thuiskomen. Eli Edwards, het pleegzoontje van Benny en Petineke Visser, is na een geslaagde operatie weer thuis uit het ziekenhuis. Huwelijksjubileum. Vandaag, zondag 17 november, is het echtpaar Procé Blom 60 jaar getrouwd. En een huwelijk, donderdag 21 november, hopen Gerard van der Hoef en Janine Wilbrink met elkaar te trouwen. De trouwdienst wordt gehouden in de dorpskerk van Renswoude en wordt begeleid door dominee van Maurik. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is bestemd voor Theo en Klaasien van de Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 19, vers 69 en 83. En de kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En ook het tweede vers van Psalm 92. Luisteren naar de wet van God. En we zongen zojuist al in de voorzang van die wet. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Die weg die God wijst door middel van zijn geboden. Is een weg waar we dan niet ons zullen stoten aan een hinderpaal. Maar de weg zullen gaan die God ons wijst. En dat komt in de wet van God naar voren. Zo mogen we luisteren naar de wet van God en komen er ook wel achter dat we niet altijd gaan in dat pad wat God ons wijst door zijn geboden. Maar aan de andere kant mag er ook het verlangen zijn om juist zo God te mogen dienen. En daar zingen we ook van, Psalm 119 vers 8, naar de wet en ook de samenvatting door de Heer Jezus. Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd om u te dienen op de rechte wijze. Psalm 119 vers 8 uit de bundel Weerklank naar de wet van God. En op de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds. Ook nu, vandaag, ook in u, ook in jou, ook in mijn leven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is het personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Aan de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, wat is dat aangrijpend dat we dat met elkaar zojuist zongen. Aan de ene kant dat heerlijke, dat dat een verlangen van ons hart kan zijn om u op de rechte wijze te dienen. Dat wij zo ook naar de kerk gekomen zijn of met deze dienst verbonden mogen zijn om geoefend te worden in dat dienen van u, om uw naam te prijzen, om op deze rustdag met het voorbedachte lied u groot te maken, om naar uw woord te luisteren, om uw geboden te horen, om te gaan de weg die u ons wijst door uw woord en door uw Heilige Geest. Maar die andere kant kan er ook zijn. Dat we misschien ons overmoedig overmoedig van u afkeren. Dat we denken het wel zonder u te kunnen stellen. Dat we kunnen gaan zonder u. Dat we onze weg vervolgen nadat we toch geluisterd hebben naar u, maar dat we toch die woorden van u langs ons heen laten gaan. En die geboden het ene oor in en het andere oor uit laten gaan. Dat wij zo ons van u afkeren. Maar dan zullen we ons stoten aan hinderpalen. Dat is een weg die niet is de weg die u ons wijst. En geef dat we daarom ook steeds weer opnieuw naar u toegetrokken mogen worden. Dat dat verlangen gewekt mag worden en versterkt mag worden om u op die rechte wijze te mogen dienen. En zo ook hier samen te zijn, ook samen deze eredienst te beleven. Tot eer van uw heerlijke naam, want u roept ons samen om u te dienen. Om naar u te luisteren, om u te prijzen. Heer, geef dat wij zo met elkaar een goede dienst mogen hebben. Leid ons door uw woord en door uw heilige geest. In het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. We mogen u hartelijk danken dat we hier mogen zijn. Dat we zo de rustdag mogen wijden. En dat wij op deze dag uw stem mogen horen. We komen soms uit de hectiek van alles wat ons in de afgelopen weken heeft bezig gehouden. Op ons werk, op school, of thuis, of in het gezin, of op allerlei andere manieren. De drukte hangt nog om ons heen en we zoeken naar rust, naar concentratie, naar stilte, om nu helemaal op u gericht te zijn. Om uw stem te horen. Om niet afgeleid te worden met al datgene wat ons misschien in onze gedachten bezighoudt, van dit moet nog gebeuren en dat had ik moeten doen en daar moet ik aan denken en dat staat in mijn agenda. En al die dingen die soms door ons heen kunnen gaan, maar dat ze bij ons weg mogen blijven. En dat we alleen maar gericht mogen zijn op uw heilig spreken. Want Heer, als u spreekt, is dat een woord wat boven alles uitgaat. Een woord wat ons uittilt boven al datgene wat ons bezighoudt. En geeft dat we zo mogen luisteren naar u. En zo uw stem mogen horen. Wil zo bij ons zijn. En daarom danken we u dat we hier mogen zijn, om met deze dienst verbonden mogen zijn. Dat u ons als gemeente samenroept, dat u een plek hebt waar we elkaar mogen ontmoeten, dat we samen ook u mogen ontmoeten. Geef dat het een goede ontmoeting mag zijn. En dat wij zo van die weg die we zelf kiezen afgebracht worden en gebracht worden op de weg die u ons wijst. Door uw woord en door uw gebod. Hoor ons zo in de naam van uw Zoon die u altijd hoort en die bij u is. Aan uw rechterhand en die altijd voor zijn gemeente, zijn bestreden gemeente, zijn aangevochten gemeente wil bidden. En geeft dat we zo omhoog mogen zien en hem mogen zien en dat van hem mogen verwachten. En zo mogen zien op de overste leidsman en volleinde van het geloof, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. Dat is het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. En daar lezen we vanaf vers 6. Openbaring 22 vanaf vers 6 tot het einde. En hij, dat is een engel, zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie ik, dat is het ik van de Heer Jezus, kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. En we mogen dan met elkaar vanmorgen stilstaan bij Openbaring 22 en daarvan vers 11. Openbaring 22 vers 11. Waar deze woorden klinken uit de mond van de engel. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Wonderlijke woorden. Er zit iets van een dubbele radicaliteit in, zowel in het kwaad als ook in het goede. En daar mogen we met elkaar vanmorgen over nadenken. Nou, jullie hebben wel gemerkt dat in dit gedeelte gesproken wordt over iemand die komt. Zie ik, kom spoedig, dat is de Heer Jezus, hè? Misschien ben je gisteren hier wel naar de haven gegaan, hè? Want ja, Sinterklaas die kwam. Je keek er misschien heel de week naar uit, hè? Hij komt met die boot eraan. En op vele plaatsen is Sinterklaas geweest. En we zingen ervan, zie, ginds komt de stoomboot. En het heerlijke avondje is gekomen. Maar als het goed is, kijken jullie ook uit naar de komst van de Heer Jezus. Want die komt ook. En die komt met heel veel wat hij wil geven. Een heerlijk koninkrijk, een plaats bij hem. Nou, ik hoop dat we zo ook mogen verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Want zie, hij komt spoedig. En daar mogen we vanmorgen over nadenken. Dat als hij komt in die tijd die eraan vooraf gaat, wat er dan gebeurt aan verkeerde dingen, maar gelukkig ook aan hele goede dingen. Daar mogen we met elkaar over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen. De berijming van het... De berijming van het gebed des Heeren. En daarvan vers 3 en 9. Dat is ook een... Ja, een lied, een berijming van het Onze Vader, waar aan de ene kant gezegd wordt van Christus is gekomen, maar dat koninkrijk moet nog volmaakt worden. Uw koninkrijk komen, laat het toch mogen komen. Nou, daar zingen we van. Het gebed des Heeren, vers 3 en 9. Goedemiddag, het is bijna oudejaarsdag. U zegt, nou, dat duurt nog anderhalve maand. Nee, dat is de oudejaarsdag van het kalenderjaar. 31 december 2024. Maar ik bedoel van het kerkelijke jaar. Dat is die laatste zondag voor de Adventszondag. Dat noemen we wel de oudejaarsdag van het kerkelijke jaar. En die is er volgende week. Dat is die zondag dat ook de overledenen zullen worden herdacht. Dat is die laatste zondag van het kerkelijke jaar en die noemen we wel de oudejaarsdag van dat kerkelijke jaar. Ja, en op zo'n zondag wordt er heel vaak stilgestaan bij datgene wat met de toekomst te maken heeft. Ja, die laatste dingen. Voordat Jezus terugkomt, wat er allemaal zal gebeuren in deze wereld. Dat heeft te maken met het eschaton, met de eindtijd. Dat is de tijd na de hemelvaart van Jezus, totdat hij weer terugkomt op de wolken van de hemel. Zoals hij opgevaren is en een wolk nam hem weg, zo zal hij op de wolken van de hemel ook weer terugkomen. U kent dat verhaal denk ik wel van die Christin die elke morgen als ze wakker werd even het gordijn opendeed. En als het dan een wolkeloze hemel was, dan dacht ze, oh nou komt hij niet terug. Maar als de wolken aan de hemel waren, dan dacht ze, nu kan die Jezus terugkomen. Een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. We zien uit wat de geloofsleiders van Nicea zegt, naar de eeuw die nog komt. We leven in deze eeuw, maar er komt een andere eeuw, de toekomende eeuw. En gemeente, dat is al heel snel dat dat komt, dat Jezus terugkomt. Snel, zegt u? Maar dat weet u toch niet, wanneer dat zal gebeuren? Ja, maar de engel zegt tegen Johannes op Patmos, dat hebben we gelezen, de tijd dat Jezus terugkomt, de tijd is nabij. Het staat voor de deur. Hij kan zo komen. En Jezus zelf zegt het hier ook in dit gedeelte verschillende keren, zie, ik kom spoedig. Ik kom heel snel. Ik kom eraan. En ook al ligt er dan een hele tijd tussen die uitspraken van die engel en van Jezus en nu, 2000 jaar. In ieder geval zijn we dichter bij de komst van Christus dan toen. Dat is zeker. Het gaat niet verder van ons af, maar het komt steeds dichterbij. De voetstappen van de Heer Jezus worden als het ware al gehoord. Hij komt eraan. En de tekenen van de eindtijd, zoals we daarover spreken, die wijzen erop. Natuurlijk, er wordt ook gesproken dat Jezus komt als een dief in de nacht, maar we moeten er wel op bereid zijn dat hij komt. En de tekenen van de eindtijd wijzen erop, hij is komende. En daarom zingen we straks ook in Psalm 98, die bekende woorden uit dat bekende lied. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. We zien uit naar de komst van Christus. Maar gemeente, nu klinkt het wel een heel apart woord. Als het gaat over die tijd die nabij is. Want als die engel dat gezegd heeft, de tijd is nabij, de tijd dat Jezus terugkomt, dan zegt hij direct achteraan, wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En dan direct erachteraan, en wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Dat zijn wel vreemde woorden, vindt u niet? Aparte woorden van deze engel, wat bedoelt u daarmee? En zeker dat eerste, dat druist voor ons gevoel in tegen wat de schrift, wat de Bijbel ons leert. Het lijkt wel of in dat eerste gedeelte er een vrijbrief gegeven wordt om maar raak te leven. Je mag nog meer onrecht doen. En je mag nog vuiler worden. Je mag nog zondiger worden. Je mag nog onreiner worden. Nou, dat is toch een hele vreemde aansporing. Als ik die aansporing nu zou geven, na vorige week die doopdienst, waar het ging om smetteloos en heilig te leven voor het aangezicht van God. En ik zou zeggen, nou ja, ik heb het verleden week wel gezegd, maar zonder maar gewoon, hè. Ga maar verder met al je onreinheid en vuiligheid. Dat zou toch een hele vreemde aansporing zijn. Dat je een soort permissie krijgt om dat kwaad maar te bedrijven. Want je zou verwachten dat zo'n engel zou zeggen: wie onrecht doet, laat hij tot bekering komen. En wie vuil is, laat hij gereinigd worden. Eigenlijk zou dan moeten klinken wat in dat tweede gedeelte van onze tekst staat, hè? Wie onrecht doet, laat hij alsjeblieft gerechtvaardigd worden. En wie vuil is, laat hij geheiligd worden. Dat zou voor ons gevoel een aansporing zijn die in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert. Maar zo staat het er niet. Ik kan er echt niets anders van maken. Zo staat het er niet. En dat begrijp ik niet. Wat bedoelt die engel dan? En dat geldt niet alleen maar voor dat eerste gedeelte, dat zo'n vreemde oproep is om nog vuiler te worden en nog meer onrecht te doen. Maar dat is eigenlijk ook dat tweede gedeelte. Daar zou iets moeten klinken van, wie gerechtvaardigd is, laat hij dan steeds blijven beseffen dat die zondaar blijft. Dat hij altijd maar weer in die zonde valt. Ook al mag hij weten van die rechtvaardiging, je blijft zondaar. Zoals Paulus ook zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En wie heilig is, laat hij ervan doordrongen zijn dat hij in zichzelf altijd onheilig blijft, niet rein, niet brandschoon, maar dat hij altijd moet leven van die heiliging die in Christus is. En toch, zo staat het er niet. Integendeel. Het kwaad doen is niet genoeg, dat moet nog meer worden. Maar ook dat andere. Ook het rechtvaardig en heilig zijn, dat moet ook steeds meer worden. Je moet steeds meer gerechtvaardigd worden, steeds meer geheiligd worden. Dus aan twee kanten een radicalisering. En daarom dat thema van de dienst, een dubbele radicaliteit. In het vuil, in het onrechtvaardig worden, maar ook in het rein en heilig worden. En dat is, gemeente, iets wat dus voor die engel speciaal bij die eindtijd hoort. Die tijd die voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus. Dat kenmerkt nu de tijd ook nu. De tijd waarin we nu leven. Anno 2024. Naar twee kanten is er dan die radicalisering. Naar twee kanten. Gemeente, en die eerste radicalisering, dat nog meer onrecht doen, nog vuiler worden, dat is toch, laten we heel eerlijk zijn, dat is toch met de handen te tasten, of niet? De radicalisering van het kwaad. Je hoeft de krant maar op te slaan, het journaal te bekijken en je ziet het. Het komt zo naar je toe. Wat een vuiligheid en wat een perversiteit komt er allemaal ons niet tegemoet. Dat zie je toch elke dag? Dat maak je toch elke dag mee? Op allerlei manieren, vooral via de media. Zoveel kwaad, zoveel onrecht, zoveel vuiligheid. U zegt, maar dominee, daar moet toch tegen gewaarschuwd worden? Dat moet toch niet zomaar laten gaan? Daar moet toch een dam tegen opgeworpen worden? Op politiek gebied en maatschappelijk moet je dat toch bestrijden? Dat laat je toch niet zomaar gaan? En gelukkig dat het ook gebeurt, hè? In de politiek dat ervoor gewaarschuwd wordt. Maatschappelijk ook. Maar de vraag laat zich stellen, en die stelt u misschien ook wel eens. Maar zal het allemaal helpen? Zal het helpen? Zal het effect hebben? Dat bestrijden van het kwaad, dat bestrijden van het onrecht? Als we heel eerlijk zijn, dan zien we meer een toename van het kwaad dan een afname. Toch? De verloedering en de normloosheid en de wetteloosheid neemt eigenlijk steeds grotere vormen aan. Ondanks alle kritiek en afschuw kunnen we tij helaas niet keren. Gisteren was die Mars voor het Leven. Verschillende onder ons hebben er ook aan deelgenomen. Heel veel mensen hebben daar aan deelgenomen. Die Mars voor het Leven, om op te komen voor het recht van het leven. Van het leven in de moederschoot, maar ook van het einde van het leven. Prachtig dat er dan zo gedemonstreerd wordt en opgekomen wordt voor het leven. Maar aan de andere kant weten we dat de abortussen toenemen en dat zelfs wakers gearresteerd worden. Dat mag niet meer en dat neemt ook alleen maar toe. Dus het onrecht en de vuiligheid, dat neemt steeds grotere vormen aan. Ondanks alles waar we tegen protesteren en waar we tegen zijn. Het gaat maar door. We leven in een wereld waar het kwaad alleen maar toeneemt. Nou, gemeente, krijgen dan die woorden uit onze tekst niet een hele actuele spits? Zou dan inderdaad in onze tijd ook niet moeten klinken wie onrecht doet? Nou ja, laat hij dan nog maar meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij dan nog maar vuil worden. Nee, niet dat het kwaad getolereerd wordt en goed gepraat wordt, maar wel in de zin van, ja, ga dan maar verder. Als alle waarschuwingen niet meer helpen, ga dan maar verder in dat kwaad. Persisteer er maar in. Er is genoeg gewaarschuwd, er is genoeg aangegeven wat de consequenties, wat de gevolgen zijn, maar laat het dan nu maar gaan. Dan moet ik in dat verband denken aan twee uitspraken van de Heer Jezus. Die best ook wel apart zijn. Die eigenlijk ook wel een beetje te maken met datgene wat hier in onze tekst naar voren komt. Allereerst wat hij tegen Judas, een discipel van hem, zegt. We kennen die discipel wel, hè? Jullie ook wel. Judas. Judas die ging de Heer Jezus verraden. Dat kwaad had Judas in de zin. En Jezus heeft hem er nog voor gewaarschuwd, hè? Vriend, kom je naar me toe en verraad je me nu met een kus? Dat had Judas tot andere gedachten kunnen en moeten brengen. Maar als dan uiteindelijk Judas toch Jezus gaat verraden, wat zegt hier Jezus dan tegen hem? Niet nog een keer van Judas, pas op, doe het niet. Maar dan zegt Jezus tegen hem, wat je wilt doen, doe het maar heel snel. Ga dan maar door. Doe dat kwaad dan maar. Pleeg dat verraad dan maar. Daar geeft Jezus dan zomaar toestemming voor. Laat het maar gebeuren. Dat is wat Jezus zegt tegen Judas. En in de tweede plaats, datgene wat Jezus ook nog gezegd heeft tegen zijn discipelen in Gethsemane. Dat verhaal kennen we ook wel. Jezus die komt in die hof van Gethsemane en die heeft daar die gebedstrijd waar die bidt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En die drie intimi, die drie discipelen, die zijn meegegaan, maar die vallen in slaap. Terwijl Jezus daar in zo'n heftige gebedstrijd is, vallen zijn discipelen in slaap. En dan zegt hij ook, kun je nou niet 1 uur met mij maken? Laat je me nou zomaar alleen? Hij waarschuwt hen er nog voor. Maar als hij dan weer terugkomt en hij ziet ze weer slapen, dan zegt hij tegen ze, slaap nu maar verder. Slaap nu maar verder. Ga dan maar verder in dat kwaad om mij alleen te laten strijden. Voelt u? Jezus die dan ook permissie geeft aan Judas en aan zijn discipelen om verder te gaan in dat kwaad waar hij ze wel voor gewaarschuwd heeft. Nou, dat is nou wellicht ook de achtergrond van die woorden van die engel. Wie onrecht doet, laat hij dan nog maar meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij dan maar vuiler worden. En gemeente, zal dat nou niet plaatsvinden naarmate de komst van de Heer Jezus nadert? Dat er eigenlijk een radicalisering van het kwaad zal zijn, een profilering van het kwaad, dat de Satan alles in het werk stelt om dat maar te laten geschieden. Voordat Jezus terugkomt. En natuurlijk baat het ons zorgen. Staan we natuurlijk niet te juichen dat het allemaal gebeurt. Zeker niet. Maar we zien het gewoon om ons heen gebeuren. Een intensivering van het onrecht. Het gaat maar door. Het is niet te stoppen. Het wordt steeds feller. Het wordt steeds intenser. Nou ja. Laat het dan maar gebeuren. Dat tij is niet meer te keren. Een radicalisering dus van het kwaad. Naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, zal dat alleen maar toenemen. Laten we daar maar heel eerlijk in zijn en laten we dat maar heel duidelijk onderkennen. Dat zal alleen maar meer worden. Dat wordt echt niet minder. Een radicalisering van het kwaad. Maar dat is de ene kant. Dat is de ene kant van die woorden van die engel. Want er is gelukkig ook nog een andere kant. Een andere radicalisering. Dat is niet de radicalisering van het kwade, van het onrecht, van de vuiligheid, noem maar op. Maar dat is de radicalisering van het goede. Het recht. Het heilig zijn. Het rein zijn. En dat zit nu in dat tweede gedeelte van onze tekst. Nog meer gerechtigheid. Nog meer heiligheid. Dus niet alleen maar een nog meer van het kwaad. Jazeker, dat gebeurt ook, helaas. Niet alleen maar een nog meer van het kwaad, maar ook het nog meer van het goede. Het nog meer van datgene wat bij God hoort, wat hij graag ziet. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Ook een radicalisering. Dus zowel van het kwaad als ook van dat goede. En u voelt wel aan, dat is een woord wat naar de gelovigen toekomt. Naar de gemeente van Christus. Die gemeente die God gelukkig in deze wereld, in alle culturen die er zijn, gelukkig nog heeft. Dat zijn toch die rechtvaardigen, dat zijn toch die heiligen. Nee, niet in zichzelf. Ze zijn niet in zichzelf rechtvaardig, in zichzelf ook niet heilig. Ze zijn het in Christus, waar verder week in die doopdienst ook om ging, hè? Gerechtvaardig en geheiligd in Christus, maar toch wel rechtvaardig, toch wel heilig. Zo schrijft Paulus ook zijn brieven naar de gemeente van Korinthe aan de geheiligde in Christus, aan de heilige in Korinthe. En u zegt deze engel, nou gaat het erom dat diegenen die nou rechtvaardig en heilig zijn, dat die nog meer rechtvaardig zullen zijn en nog meer heilig zullen zijn. Daar heeft ook een radicalisering plaats te vinden. Dus niet alleen maar bij die pertinente goddelozen en bij die verstokte ongelovigen, maar ook bij die oprechte gelovigen, die echte kinderen van God. Dat er, zoals Petrus ergens zegt in een van zijn brieven, dat er te midden van een krom en een verdraaid geslacht toch een gemeente is die wandelt in het licht. Dat het erop aankomt dat er een gemeente is die rechtvaardig is, die heilig is. En dat die dat ook steeds meer laat zien. Steeds meer. Als aan de ene kant in deze wereld dat kwaad te zien is en dat het ook alleen maar radicaliseert en toeneemt, dat je aan de andere kant als gemeente van Christus ook laat zien het goede. Datgene wat heilig is. Dat wat rechtvaardig is. We zeggen wel eens, stilstand is achteruitgang. Nou, laat de christelijke gemeente niet stilstaan. Zo van op de plaats rust. Wij zijn toch een mooie gemeente. En nou, we dan mogen toch blij zijn met ons. Nou, dit en dat. Nee, niet stilstaan. Maar nog meer gerechtvaardigd worden. Nog meer geheiligd worden. En gemeente, laat dat nou ook gezien mogen worden. Dat andere zien we ook. Dat zien we om ons heen. Dat komt heel manifest naar voren. Maar laat dit ook gezien mogen worden. Laat dat ook ervaren mogen worden. Niet alleen maar dat toenemen van het kwade waar we allemaal onze zorgen over hebben en over spreken. En wat leven we toch in een wereld en noem maar op. Die normloosheid en die wetteloosheid, we kunnen erover klagen. Maar laat er nou ook nog meer rechtvaardigheid gezien mogen worden. Nog meer heiligheid gezien mogen worden. Dat de christelijke gemeente, ook hier in Amsterdam, maar ook in deze wereld, dat de christelijke gemeente daardoor opvalt. Echt opvalt. Er zijn christenen, er is een gemeente die laat zien om nog heiliger te zijn. Om nog rechtvaardiger te zijn.
tegenover al datgene wat in deze wereld gebeurt waar we zorgen over kunnen hebben. Aan de andere kant ook gelukkig. Er zijn ook mensen die laten zien dat ze heel dicht bij Christus leven en dat nog steeds meer willen laten zien. Iemand schreef in dat verband, vond ik wel een mooie uitspraak, een christen is niet alleen iemand van het nochtans, dat woordje dat is misschien een beetje een oud woord, maar van toch, we mogen toch bij God horen, niet alleen het nochtans, maar ook van het nog meer. Dus niet alleen maar ondanks je schuld en zonde toch mogen leven van genade, maar dat is het nochtans, maar ook een verlangen, wat we zongen op Psalm 119, een verlangen om God nog meer te dienen. Nog intenser. Nog meer te willen leven naar het geloof. En dat dat zichtbaar is. In deze wereld. In je omgeving. In je gezin. Op je werk. Tussen je vrienden. Dat dat nog meer zichtbaar is. Dat het nog meer merkbaar is. Kijk, dat kwaad is ook merkbaar. Dat kun je met de handen tasten. En dat wordt ook alleen maar meer. Helaas. Maar laat dat andere, laat dat ook zichtbaar zijn. Nog zichtbaarder. Nog tastbaarder. Dat het te merken is. Echt te merken is dat er een gemeente is. Dat er gelovigen zijn. Die rechtvaardig en heilig willen leven. Het is opvallend dat juist in gebieden waar vervolging is, waar mensen dus eigenlijk voor hun geloof niet mogen uitkomen, en juist steeds meer mensen tot geloof komen. Dat is onvoorstelbaar. Ik las zelfs afgelopen week een verhaal dat er in China meer christenen zijn dan bijbels. Ja, gelukkig. In dat land waar misschien heel veel onrecht is, zijn er gelukkig ook christenen die steeds meer willen uitkomen voor het geloof. En die gemeente wordt ook groter. Dat we als gemeente een licht op de kandelaar zullen zijn. Niet waar een emmer overheen gaat en dat het licht dooft. Maar dat we een licht op de kandelaar mogen zijn. Dat we licht mogen verspreiden. Of zoals de Heer Jezus ook zegt, zoals een stad op een berg. Ja, als je in de bergen bent en het wordt donker en je rijdt dan daar ergens, dan kun je soms zo'n stadje of zo'n dorpje zien met al die lichtjes zo tegen die berg op. Dat is van veraf is dat te zien. Nou, de Heer Jezus zegt, zo moeten we wel een stad op een berg zijn. Zo moeten we licht geven. Zo moeten we laten zien dat we er zijn. Zichtbaar, merkbaar, tastbaar. Juist richting de wederkomst van Christus. Richting de wederkomst van Christus zien we inderdaad die profilering van het kwaad. Inderdaad, dat zal alleen maar toenemen. Maar laat ook richting de wederkomst van Christus er steeds meer dat verlangen zijn om voor hem te leven. Om uit te zien naar zijn komst. Om daarvan te spreken, om daarvan te getuigen, om er naar uit te zien. Juist richting die komst van de Heer Jezus Christus. Nou ja, u voelt dan wel aan, en dat ik bij de voorbereiding van de preek ook wel, ook naar mezelf toe, dan komt het er wel op aan dat je dan ook weet in je eigen persoonlijke leven, dat je ook weet van die rechtvaardiging en van die heiliging van je leven. Dat je ook leeft uit die doop die verleden week bediend is. Dat je in die nieuwe gehoorzaamheid wandelen wil. Dat je die oude natuur dood en in een nieuw godzalig leven wil wandelen. Want daar komt het op aan. Want als dat er niet is, ja, dan kan het ook niet meer worden. Als dat leven er niet is, kan het ook niet meer worden. Maar waar het is, waarin alle ootmoed geleefd wordt van de gerechtigheid en de heiligheid die er in Christus is, daar is het toch ook een verlangen. Dat kan toch niet anders. Er is toch ook een verlangen om dan ook te groeien, toe te nemen in dat geloof. Dan is het toch niet van, ja, ik ben nou eenmaal geloven, dus nou ja, het zal wel. En dan wil je toch opwassen in die genade. In de brieven die geschreven worden in het Nieuwe Testament wordt dat heel vaak naar voren gebracht. Hij wast op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Paulus en Petrus en andere apostelen die roepen de gemeente toe op. Groeien, toenemen. Toenemen in dat steeds meer rechtvaardig zijn, steeds meer heilig zijn. Ja, dan moeten helaas, Helaas moeten daar de kinderen van God, moeten de gelovigen ook wel toe aangespoord worden. Daarom zijn we hier. Daarom gaat u naar de kerk toe. Niet om over uw bol geaaid te worden, het zit wel goed met u. Maar om nog meer aangespoord te worden om naar de geboden van God, naar het woord van God te leven. Om dat steeds meer te laten zien. In je omgeving, in je gezin, naar je kinderen toe, naar je kleinkinderen toe, naar je medeleerlingen toe, naar je, noem maar op. Daar moet je toe aangespoord worden. Want het gevaar is ook, daar schrijft de schrift ook over, het gevaar is ook dat je verachtert in de genade. Dat je geloof verpietert. Dat er eigenlijk niet zoveel meer naar buiten komt. Maar dat wil God niet. En daarom is deze oproep ook heel belangrijk. Van wie rechtvaardig is, dat hij nog meer gerechtvaardigd wordt. En wie heilig is, dat hij nog meer geheiligd mag worden. Om heel intensief die goede strijd van het geloof te strijden. Ziende op die overste leidsman en voleinde van het geloof Jezus Christus. Dat is het appel. Dat is de aansporing. En vandaar dus dat tweede gedeelte van onze tekst. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Laat het nog meer zichtbaar mogen worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Dat het meer merkbaar zal zijn. Want een christen is eigenlijk nooit tevreden. Nee toch? Die leunt nooit achterover van, nou ja, ik ben toch een goede christen en ik ga naar de kerk toen ik lees de Bijbel, nou is toch wel genoeg. Nee, een christen is nooit tevreden. Die wil eigenlijk altijd, als het goed is, nog meer leven tot eer van God. Nog meer hem zoeken, nog dichter bij hem leven. Dat is het verlangen. Als je met elkaar verkering krijgt, je gaat een relatie aan, dan zegt hij ook niet, nou ja, ach, wat maakt het uit of ik nou haar of hem een tijdje niet ziet. Nee, dan wil je nog steeds meer bij elkaar zijn. Steeds meer elkaar leren kennen. En je verlangt er nou om met elkaar getrouwd te zijn. En steeds meer elkaar te leren kennen. Toch? Zo is het toch? Nou, laat het ook naar de relatie met God zo mogen zijn. Dat je steeds meer hem wil leren kennen. Dat je steeds meer hem wil grootmaken. Dat je steeds meer voor zijn aangezicht wil leven. Altijd meer. Dat herkent u toch wel? Ja, wie God lief heeft, die herkent dat. Wie God niet lief heeft, herkent dat niet. Maar wie heel dicht bij God leeft, die weet, ja, ik wil nog meer, nog intenser hem dienen. En gemeente, laat dat nou juist in deze tijd, die eindtijd, met al die oordelen, met al dat kwaad, met al dat onrecht, met al datgene wat alleen maar meer wordt. Laat dat nou ook manifest aanwezig mogen zijn. Hier in Amsterdam, maar ook in deze wereld. Dat we als christenen het tegengestelde laten zien. Soms in het klein. Als je om je heen ziet dat er heel veel dingen maar een beetje toegedekt worden. Kwaad wat goed gepraat wordt. Onrecht wat, nou ja, maakt dan niet uit hoe je... Nou, allerlei dingen die zomaar een beetje goed gepraat worden. Dat je opkomt voor datgene wat recht is. Wat rechtvaardig is, wat heilig is, wat goed is in de ogen van God. Door nog meer betrokken te zijn op God en op zijn woord. Nog meer op te komen voor zijn eer. Nog meer te laten zien een koninklijk kind te zijn van deze vader. Ik ben een koninklijk kind, hè? Wordt wel eens gezongen. Maar dat je er ook naar leeft. Er ook naar leeft. Nou gemeente, laat dat nou in deze tijd, in die eindtijd, kenmerk mogen zijn. Van ons als christenen, van ons als gemeente. En laat dat nou u en jou en mijn leven mogen kenmerken. En dat vraagt dus om zo'n nabij leven bij God. Om zoals Paulus ergens zegt, om een leesbare brief van Christus te zijn. Ja, leesbaar. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die denken, wie ben je nou eigenlijk als christen? Het is niet af te lezen in je leven. Maar dat er ook gezegd wordt, ja, dat is nou een echte christen. Die collega van mij die naar de kerk toe gaat, die komt er ook echt voor uit. Die laat zien dat hij echt christen is. Dat je een leesbare brief van hem bent. Om zo een lichtend licht en een zoutend zout, dat is een hele bekende uitspraak. Maar dat je zo wel bent. Een lichtend licht. Om anderen te laten zien dat licht wat er is in de Heer Jezus Christus. Een zoutend zout. Jullie Jezus heeft gezegd, u bent het zout van de aarde. Nou, zout moet niet in een potje blijven. Maar dat zout moet uitgestrooid worden over je eten. En dan trekt het daarin door. Dat we zo een zoutend zout in deze samenleving, in deze wereld zullen zijn. Op je werk, op school, in de vriendenkring, waar ook maar. En dan komen we eigenlijk bij het thema van de openingszondag van het winterwerk. Als je dat nog goed herinnert, dan weet je dat het ging over het vruchtdragen. Hoe dragen we nu vrucht als gemeente, als jongeren in deze wereld? En toen ging het over dat je als een rank dan verbonden moet zijn met die wijnstok. En die wijnstok is de Heer Jezus Christus. En wie nou dicht bij hem is, die draagt ook veel vrucht. Hoe verder bij hem vandaan, hoe minder vrucht. Dan word je uiteindelijk ook als een rank afgehouden als je geen vrucht draagt. Dus als een rank verbonden zijn met die wijnstok Jezus Christus, om dan steeds meer vrucht te dragen. Steeds een voller leven in verhouding naar God te hebben. Indien u in mij blijft, zegt Jezus daar, in mij blijft, en ik in u, dan draagt u veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Alleen in hem mag u nog meer rechtvaardig zijn. Alleen in hem mag u nog meer heilig zijn. Tegenover die radicaliteit van het kwaad mogen we ook laten zien de radicaliteit van het goede. Door hem alleen, onze Heer Jezus Christus. En zo zien we uit naar zijn komst. Ondanks al dat kwaad en onrecht wat gebeurt en wat nog meer wordt, zien we uit naar zijn komst en willen we steeds meer hem dienen. Willen we steeds meer uitzien naar zijn komst. Leef zo als gemeente, heel dicht bij hem en leef naar zijn toekomst toe. Want hij zegt het, zie, ik kom spoedig. De tijd is nabij. Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Amen. Daar zingen we van met elkaar. Psalm 98, dat vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, het laatste vers.
Zullen we elkaar danken en bidden. Heer, laten we zo uit mogen zien naar uw komst. Die wederkomst van uw Zoon. Want hij zal komen. Dat mogen we weten. Dat wordt ons beloofd. En zoals u eenmaal gekomen bent naar deze wereld, om voor de zonde van het volk te lijden en te sterven. En dat is van tevoren gezegd en geprofeteerd en daar keek men naar uit. Zo mogen we ook uitzien naar uw wederkomst. En wat u toen beloofde en uitkwam, dat zal ook eenmaal uitkomen als het gaat over uw wederkomst. En dan weten we ook dat datgene wat aan die tijd, als u terugkomt, voorafgaat, ook werkelijkheid zal worden. En ook werkelijkheid is, ook nu in deze tijd. Maar we zien dat het onrecht alleen maar toeneemt en het kwaad zich alleen maar profileert. En dat ondanks alle waarschuwingen het maar doorgaat en nog meer wordt. Maar gelukkig mogen we weten dat er ook in deze wereld een gemeente is, een gemeente van u die heilig en oprecht wil leven. Met alle gebrek van dien, met alle tekorten, maar toch nog meer rechtvaardig wil zijn, nog heiliger wil leven. En dat we gelukkig mogen weten dat als u terugkomt, Heer Jezus, dat het dan met al dat onrecht gedaan zal zijn. Dat zal aan de kaak gesteld worden. En dat zal er op die nieuwe aarde en onder dat nieuwe firmament niet meer zijn, gelukkig. Daar zal alles door de vrede bloeien. En de gerechtigheid zal de aarde bedekken. Zo mogen we er naar uitzien. Dat eenmaal die dag komt, dat alles volmaakt zal zijn. En geef dat we dat ook mogen kennen, dat verlangen. En dat we zo ook heel dicht bij u mogen leven. Als een rank verbonden mogen zijn met de wijnstok. En zo vrucht mogen dragen. Nog meer vrucht mogen dragen. Tot eer van uw heerlijke naam. En dat uw gemeente in deze wereld een stad op een berg en een licht op de kandelaar mag zijn. Dat er wat van uit mag gaan. Ook hier in Alwassedam. Ook met al die verschillende kerken. Dat al die christenen die tot die kerken behoren ook iets mogen uitstralen, iets mogen laten zien in hun omgeving, op hun werk, op school of waar dan ook. Hier, dan moeten we beleiden dat dat niet altijd het geval is. Dat we misschien ook wel eens lauwe christenen zijn. En dat we misschien niet altijd durven uit te komen voor u. Of dat we misschien heel ver bij u vandaan leven. Ondanks het feit dat we wel kerkelijk zijn en ook wel ingeschreven staan en ook wel gedoopt zijn en ook wel belijdenis gedaan hebben, maar toch. Heer, geef dat die aansporing er dan ook bij ons mag zijn. Om juist dicht bij u te leven. Om juist meer van u te getuigen. Om juist meer tot eer van uw naam te leven. Geef dat dat appel elke dag. En ook elke zondag mag klinken. Wilt u zo met ons zijn. En dank voor uw woord dat u gaf. En dank voor het samenkomen hier in de kerk. En ook als we thuis mochten meeleven. En mee mochten luisteren en mee mochten kijken zelfs. Dat het ons mag vertroosten en bemoedigen. Om zo uw woord te mogen horen. En daardoor aan de ene kant vermaand. Aan de andere kant ook vertroost mogen worden. Zo wil uw woord ook werkzaam zijn in ons leven en ook in deze tijd. Heer, wij leven ook in een tijd waar dat kwaad zo heel manifest aanwezig is. Op allerlei terreinen, op allerlei gebieden. Met name ook op ethisch gebied. Er kan zoveel mee door. En er zijn zoveel dingen die verdwijnen. Die vroeger heel gewoon waren, maar nu niet meer. Alles wordt goed gepraat. Maar Heer, geef dat wij steeds weer mogen laten zien, ook als christenen, waar we voor staan. Wat naar uw woord is en naar uw Heilige Geest. Leer u ons om steeds dichter bij u te leven. Heer, we doen u voorbeden voor onze regering. Ook in al die hectiek die er meegemaakt wordt, dat ze toch wijsheid mogen ontvangen om ons land op een juiste wijze te regeren. Met alle vragen die er zijn. Met al die tegenstellingen die er zijn. Met die polarisatie die alleen maar toeneemt. Geef dat er geluisterd mag worden naar elkaar. Gezocht mag worden naar het goede voor ons land. En voor mensen ook in ons land. Zegen ook deze wereld met de regeringsleiders. Geef ook hen alles wat ze nodig hebben om op een juiste wijze met allerlei brandhaarden in deze wereld om te gaan. En dat er gezocht mag worden naar vrede, naar gerechtigheid. Zegen ook hen in hun arbeid. Zegen het werk van zending en evangelisatie als er getuigd mag worden van uw naam. En dat zo uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid. Tot aan de uiterste grenzen van de aarde. Dat er mensen mogen komen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En zo een lichtend licht ook in hun eigen omgeving mogen zijn. Ook daar waar vervolging is. En het is beschamend om te zien en te horen dat juist daar mensen zo heel duidelijk voor u willen uitkomen. Willen laten zien dat ze bij u horen. Ook al betekent dat gevangenschap en marteling en zelfs de dood. Maar dat ze u hebben lief gekregen. En er ook van willen getuigen. Dwars tegen alles in. Geef ons ook die volharding. Dat geloof. Dat onbeschaamd uitkomen voor uw naam. Heer, wilt u zo met ons zijn. We doen u voor de bede voor mensen die blij mogen zijn en dankbaar. We denken aan het echtpaar Procé en Andries en Gijsje die op deze dag mogen gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Wat een voorrecht om zo lang met elkaar verbonden te zijn. Om samen te zijn. Om dat samen te mogen beleven. En we weten niet wat de toekomst in zich bergen zal. Maar we weten wel dat u meegaat. En dat ze samen ook verbonden mogen zijn met u. En zo mogen weten van de toekomst die in uw handen ligt. En uit mogen zien naar u. Heer, wij bidden ook voor Gerrit en Janine. Als ze nu op dit moment ook in de plaats waar Janine woont meeluisteren, ook met deze dienst. Wilt u geven dat ze komende donderdag ook een heerlijke dag mogen hebben. Waarin ze voor altijd met elkaar verbonden mogen worden. Maar geef dat ze ook samen aan u verbonden mogen zijn. Dat ze dat ook mee mogen krijgen. Hoe heerlijk het is om u ook samen te mogen dienen. Geef een goede dag in Renswoude. Gedenk de ouders hier en ook in Scherpenzeel. En wilt u geven dat ook die dag een vreugdevolle dag mag zijn. En dat de zegen van u ook meegegeven mag worden. En dat er ook uit geleefd mag worden. Heer, we weten ook van zorgen. Zorgen die er in de gemeente zijn. We denken aan onze broeder Peter Verloop als hij een behandeling heeft ondergaan. Gelukkig is alles goed gegaan, maar nu zijn we in spanning. Wat zullen de uitslagen zijn van die onderzoeken? Heel veel zorg die er zijn voor de toekomst. Maar gelukkig dat Peter en Nelly samen mogen weten geborgen te zijn in uw handen. Wat die toekomst ook brengen zal, dat die hand, die vaderhand van u hen zal geleiden. Wees zo met hen. We danken u dat Esther Meerkerk weer thuis mocht komen. Best ingrijpend. Wilt u bij haar zijn. Bij haar gezin ook. Thuis. En we mogen u danken voor de hulp die ze ook mag ontvangen. Maar zeker ook de kracht die u haar geeft. We danken ook dat Eli weer thuis mocht komen. Thuis. Bij Benny en Petrineke en bij de anderen. Geef een voorspoedig herstel. We danken u voor de ingreep die goed mocht gaan. Wilt u ook bij hem zijn. En ook bij dat gezin. Met alle hectiek die ook daar is. Maar ook alle dankbaarheid dat de kracht gegeven mag worden. Om ook dit werk te mogen doen. Heer, er zijn ook mensen die te maken hebben met verdriet en met verlies. Ik denk ook aan Hetty Karsdorp. En Alene en Lois en Rode. En Jurian. Als er een schoonzus, een tante, zo op zo'n hele jonge leeftijd overleden is. Als er dan een vader met 3 kinderen achterblijft. Heer, gedenk hem daar in Blessersgraaf. Geef dat de troost gevonden mag worden bij u. En dat te midden van al het verdriet toch geweten mag worden dat u eenmaal alle tranen van de ogen zult afwissen. Maar dat u ook kracht geeft in zwakheid. Troost in verdriet. Wilt u zo ook daar zijn? We bidden ook voor Bram en Marieke Schep. Als zij grote zorgen hebben over de moeder van Bram, die te horen heeft gekregen dat ze ernstig ziek is. Heer, wilt u zijn met Annemarie, de moeder van Bram, en de schoonmoeder van Marieke, de oma, de kinderen van Bram en Marieke. Heer, wilt u geven dat er toch uitkomst mag zijn, dat er misschien een behandeling mag plaatsvinden, maar als dat niet zo is, dat er dan ook geleefd mag worden van die enige troost in leven en in sterven, om het eigendom te zijn van u, de getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Heer, zo leggen we alle zorgen bij u neer. U weet van alle rugzakjes die gedragen moeten worden. De een dit en de ander weer wat anders. De een in zijn gezin, de ander op zijn werk. Ook allen die weten van het weduwschap en het weduwnaarschap. Die weten van dat korter of langer geleden iemand weggevallen is waar de pijn nog steeds van ervaren wordt. Maar geef dat er dan ook troost gevonden mag worden bij u. Dat u het ook in die omstandigheden juist wil zeggen. Al moet je gaan door het water, door het vuur. Ik zal erbij zijn. Ik sterk u, ook help ik u, ondersteun ik u met mijn rechterhand. En gelukkig dat die ervaring er ook mag zijn. En als dat soms weg is, dat het ook weer terug mag komen. Dat u een God bent die een waarmaker wil zijn van uw woord. Gedenk ons als gemeente, jong en oud, klein en groot, in al datgene wat ook in ons leven speelt, wat ook in het gemeenteleven speelt. Al dat werk wat in de gemeente gedaan mag worden, onder jongeren. De clubs die er zijn, de verenigingen die er zijn, de catechese die er is, het pastoraat wat mag geschieden, het diaconaat, de dingen die wat het kerkbeheer betreft ook gedaan moeten worden. Heere God, geeft dat onze gemeente ook gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. En dat ze nog meer rechtvaardig mag zijn, nog meer heilig mag zijn, nog meer zal leven uit u, nog dichter bij u. En zo uit mag zien naar uw komst op de wolken van de hemel. Om hem te ontmoeten, om bereid te zijn, om voor hem te verschijnen. Niet met iets van onszelf, maar met datgene wat u, Heer Jezus, voor ons gedaan hebt. Dat we rechtvaardig en heilig mogen zijn in hem. En zo mogen opwassen in zijn genade alleen. Zie zo op ons neer in genade. Wees ons nabij, hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt nog gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn nu twee rondgangen. Denk ook aan de bussen bij de uitgang. En we gaan met elkaar nog zingen op Psalm 68. Dat eerste en dat tweede vers. Het zijn wel twee tegengestelde coupletten. In het ene zien we vooral dat ja, datgene wat er aan onrecht en wat er aan kwaad is, dat zal eenmaal een einde nemen. Maar we mogen ook weten dat het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Want verhoogt voor hem de baan, laat al wat leeft hem ere bereid de weg in hem verblijd, dat we hem mogen ontmoeten. 68, 1 en 2. gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.